Dit is de boeddhistische omroep met de Middenweg, eenmaal per twee weken op zondagavond. Bruno Nagel heeft jarenlang vergelijkende wijsbegeerte onderwezen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisme zijn de Indiase filosofie en de relatie tussen filosofie en spiritualiteit. In het onlangs verschenen boek 25 eeuwen Oosterse filosofie vertaalde, becommentarieerde en redigeerde hij het deel over India. Fred Gales sprak met hem over de vroege boeddhistische teksten die hij voor dit boek uitgekozen heeft.
Nou, bij de boeddhistische teksten lag het voor de hand dat de basistekst over de eerste verkondiging van de Boeddha, de vier edele waarheden, dat die besproken moest worden. En die tekst staat hier ook in. Dan is er een speciaal tekstje, wat ook uit de Pali-kanon komt. En dat gaat over dat de Boeddha weigert om het bestaan van een zelf, een aatman, te bevestigen, maar ook hij weigert om het te ontkennen. En dat is een heel interessante tekst, omdat je hier eigenlijk ziet dat in tegenstelling tot iets latere ontwikkelingen, waar een aantal scholen in het boeddhisme gewoon zeggen van er bestaat geen zelf, de Boeddha eigenlijk die ontkenning niet wil uitspreken. Een Weense indoloog, Erich Frauwallner, die gebruikt die tekst ook om te laten zien dat het eigenlijk de Boeddha, of in ieder geval heel vroeg in het boeddhisme, er meer om ging dat je de vereenzelviging van de componenten van de persoon, de skanda's, met een zelf, je identificatie ermee, dat je die doorbreekt. En dan gaat het er niet zozeer om of er nou een zelf bestaat of niet, maar het gaat erom dat je gaat inzien en doorzien hoe je de aspecten van je persoonlijkheid, hoe je daar op een soort grijpende manier mee identificeert. En die identificatie, daar gaat het om die te verhelderen. En dat geeft die tekst heel mooi aan. Nou, dan is er verder, wat ik heb besproken is een tekst uit Vasubandhu, uit de Abhidharma Kosha, de schatkamer van de Abhidharma, en Vasubandhu's commentaar op zijn eigen verzen. En dat is een tekst die is wat later, maar qua theorie wordt die vaak wel tot het zogenaamde kleine voertuig gerekend. En dat is een tekst die een argumentatie geeft over dat de dingen telkens slechts één ogenblik bestaan. Dat is een heel mooie tekst, omdat die ook zo duidelijk argumentatief is. En die tekst had ik erin gezet om aan studenten die vaak denken, nou ja, het gaat toch eigenlijk in boeddhisme, maar ook in die hindoe spiritualiteit, gaat het uiteindelijk om een onuitsprekelijke ervaring. En je moet je denken maar stopzetten. Om aan tegenover dat soort opvattingen te laten zien dat er toch ook een heel stuk intellectuele cultuur was, ook bij de boeddhistische monniken, dat ze dat eigenlijk vanzelfsprekend vonden, dat je helder nadenkt over je meditatie en meditatieve ervaringen. Zelfs disputen en debatten heeft men, zowel in het hindoeïsme als in het boeddhisme, in monnikenkringen, en niet geschuwd. Je ziet dat natuurlijk ook nog in Tibet met die debatten tussen monniken. Dat wordt niet beschouwd als in strijd met een meditatieve oriëntatie. In de Gajana, daar heb ik ook een stuk tekst van besproken over de leegte en de dubbele waarheid. In mijn colleges behandelde ik meestal ook het eerste hoofdstuk van de verzen van het midden. van Nagarjuna, en dat is een kritiek van de causaliteit, omdat dat nogal een belangrijke rol speelt in dat traditionele boeddhistische denken. Maar je kan niet alles opnemen. En dit is het 24e hoofdstuk over de leegte en de dubbele waarheid. Het is een classic. Hij probeert eigenlijk al onze gangbare houvasten, intellectueel, hè, ons begrijpend greep hebben op de werkelijkheid. Dat probeert hij, dat praat hij je uit het hoofd. Door te laten zien dat alle mogelijke manieren waarop je dingen kunt denken, dat die allemaal eigenlijk niet kunnen. Dat die met zichzelf in strijd zijn. En dat doet hij dus ook met belangrijke boeddhistische items, hè. Dat vind ik ook een van de dingen in de ontwikkeling van het Indiaas boeddhisme. Het is altijd heel zelfkritisch geweest. Dus voortdurend heeft het ook zijn eigen uitwassen gecorrigeerd. En dat werd natuurlijk vanuit helderheid, meditatieve helderheid gedaan, maar daar werden ook intellectuele middelen voor ingezet. En dat zie je bij Nagarjuna.
In uw inleiding over Nagarjuna, hè, stelde je eigenlijk dat hij de Abhidhamma-theorie onderuit haalt.
Kijk, de Abhidhamma heeft geprobeerd om de verankelijkheid toch te denken en zo radicaal mogelijk te denken met zo minimaal mogelijke middelen. Dus dat de werkelijkheid eigenlijk in een voortdurende stroom is. En die stroom, dat vind je bij Vasubandhu heel duidelijk. Het vergaan van de dingen, ja, dat is eigenlijk vanzelf. Maar dan moet er toch een soort impuls gegeven worden, of complex van impulsen, voor het ontstaan van die dingen. Wat houdt nou die vergankelijke werkelijkheid alsmaar in stand? Uiteindelijk zit dat natuurlijk ook achter, wat houdt de samsara in stand? Wat houdt de stroom van geboorten in stand? Want geboorte is altijd met dood verbonden. Wat is het nu dan dat die zo kwetsbare, vergankelijke werkelijkheid, dat we die zoeken? En dat het dus ook, ja, vanuit ons eigen verleden, zelfs ja, in vorige levens, dat de impulsen komen om toch weer die tot nieuwe geboorte leiden. En dus ook tot nieuw lijden, tot ouderdom en dood. Dus ja, daarvoor is dus de categorie van de causaliteit. Ja, die hebben ze daarvoor nodig. Maar zelfs dat haalt hij op een bepaalde manier onderuit. En dat leidt ertoe dat, en daar kom je bij een heel belangrijk aspect van Nagarjuna, dat er eigenlijk geen onderscheid is tussen samsara en nirvana. Terwijl traditioneel in de Abhidharma dat toch meer, ja, als samsara ophoudt, dan is er nirvana. En dan lijkt het dus meer, krijg je ook makkelijk dat nirvana een soort doel wordt, wat je nastreeft. Dat zou dus een nieuwe begeerte zijn, eigenlijk. En dus zelfs de intentie om van de samsara af te komen, waar misschien iedereen mee begint, zo, die heeft een dubieuze kant. En eigenlijk maakt Nagarjuna ook langs de weg van het nadenken, maakt hij zichtbaar dat het er niet om kan gaan om van de samsara af te komen. Maar dat je misschien veel meer moet zeggen, het gaat er nu juist om met open ogen samsara in te gaan. En je zou dus eigenlijk moeten zeggen dat samsara wordt in stand gehouden doordat je er niet echt in gaat. Maar dat is dus heel authentiek boeddhistisch. Hè? We houden het dukkha, onrust, frustratie, wat dan vaak vertaald wordt door lijden, we houden dat in stand doordat we het alsmaar proberen te ontwijken. En als we het echt op ons af laten komen en toelaten en onder ogen zien, dan worden we ervan bevrijd. Maar er is dus geen bevrijding mogelijk die om het lijden heen loopt. Zo, want dat houdt de boel juist in stand. Dat is dus bij Nagarjuna een heel fundamenteel iets. Ja, van daaruit wordt hij ook in de Zen-traditie als een meester gezien in hun lijn. Omdat, laten we zeggen, dat thema wat in Zen belangrijk is, de terugkeer in de wereld. Dat vind je eigenlijk al. Ja, de grondslag daarvan vind je bij hem al aangeduid. Thank you. elkaar zijn, zit ook nog die kwestie van de dubbele waarheid. En dat hangt samen met, wat betekent leegte nou eigenlijk? Betekent leegte eigenlijk dat het allemaal niks is? Een soort nihilisme? Boeddha heeft dat soort dingen altijd afgewezen. En leegte is voor een razende ook echt de middenweg. Middenweg tussen bevestiging en ontkenning. En tussen een soort absolute werkelijkheid en de ontkenning daarvan. Het gaat er eigenlijk vooral om, in die leegte, dat de werkelijkheid zoals we die ervaren, dat die vol zit, normaal gesproken, met een soort fixatiepogingen. En het gaat er eigenlijk om dat je die fixatiepogingen doorziet en dan kan loslaten. Maar dat betekent niet dat je niks overhoudt. Kijk, als je pas echt werkelijkheid hebt, als je het allemaal vast kan houden, dan heb je natuurlijk de ervaring en het gevoel dat je niks overhoudt. Als ik me helemaal vereenzelvig met mijn bezit en mijn huis brand af, ja, dan is het alsof ik zelf afbrand. Hè? Maar wij zitten vaak in dit soort spanningsvelden van grijpen, vasthouden en alles afweren wat het aantast. Ja, dan krijg je een soort alles of niksigheid die eigenlijk een grote valkuil is. En leegte denkt dat we de ervaring mogen hebben dat er ruimte ontstaat en dat de dingen transparant zijn. Ook dat je ze niet hoeft vast te grijpen. Maar ons gewone denken en zelfs de boeddhistische verkondiging werkt toch met allerlei, ja, soort relatieve fixaties. Je gebruikt toch begrippen, die worden geëikt en zo. En dan is de vraag, en dat is ook heel leuk bij Nagarjuna, er komt dus een boeddhist die zegt, ja, als alles leeg is, dan is het hele boeddhisme ook leeg en dan is het allemaal niks. Die geeft dus een nihilistische interpretatie. En dan probeert Nagarjuna te laten zien, ja, dat je die leegte, dat woord en wat daarmee aangeduid wordt, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Want anders dan schaft het, als het ware, het boeddhisme voortijdig af, terwijl het zijn werk niet heeft kunnen doen. Leegte, als je die verkeerd vastpakt, dan heeft hij ook het beeld van de, als je een giftige slang verkeerd vastpakt, dan bijt hij je. Maar als je hem goed vastpakt, dan leidt het precies naar een bevrijdingsperspectief. Dus, en daarvoor introduceert hij dus een soort notie van de dubbele waarheid. Je hebt dus een soort de uiteindelijke waarheid, maar je hebt ook de voorlopige waarheid. De waarheid van de omhulling, van de wereldse omhulling noemt hij dat. En dat is de waarheid waar wij meestal, zoals wij ermee omgaan, zoals we spreken over ons leven en de werkelijkheid om ons heen. En zelfs de boeddhistische verkondiging hoort daarbij. Die gebruikt eigenlijk nog allerlei fixaties die uiteindelijk onmogelijk zijn. Dus dat maakt nog onderdeel van de kwaal uit. Dus in die zin is ook de boeddhistische verkondiging, dat werkt homeopathisch. De kwaal wordt op de goede manier ingezet om tot bevrijding van de kwaal te komen. Maar het is heel tricky, omdat het lijkt dan toch alsof uiteindelijk die hele boeddhistische verkondiging niet meer geldt. En er zijn er dus boeddhisten die zeggen, ja, dat zie je bijvoorbeeld in bepaalde Tibetaanse scholen, dat die zeggen, ja, kijk, die causaliteit en zo, die is natuurlijk in de oorzaak van het lijden en de opheffing van de oorzaak van het lijden, dat is in de boeddhistische verkondiging verondersteld, maar dat is een heel, die causaliteit wordt niet door Nagarjuna om zeep gebracht, maar alleen de gewone causaliteit, zoals wij daarmee rekenen in ons dagelijks leven. Maar volgens mij is dat niet zo, want hij slaat je echt alle houvast uit handen. En dat komt omdat uiteindelijk, ja, is de dimensie van bevrijding is het onuitsprekelijke van de hele werkelijkheid. Dus dat is niet iets anders, maar het is het geheim van, ik noem dat het geheim van ons bestaan. Waar je de woorden in de mond besterven. Nagarjuna, ja, dat is een commentator op Nagarjuna, zijn stuk later. En dat is eigenlijk alleen maar een voorbeeldje van hoe dan die commentaarstijl gaat. Hè? Hoe men de toch vrij compacte versteksten van Nagarjuna, hoe men die uitlegt. Dat is op zich in India überhaupt een opmerkelijk iets. Heel veel van de basisleringen in het Hindoeïsme en het Boeddhisme werden mondeling doorgegeven, maar in de vorm van bijvoorbeeld heel compacte verzen die de leerling gewoon uit zijn hoofd leert. Ook voordat hij alles begrijpt. En de leraar legt dan die verzen uit, die geeft dus zijn onderricht. Dat hangt hij als het ware op aan de kapstok van die verzen die de leerling al bij zich heeft. En dat hangt zeker samen ook met dat het veel meer mondelinge cultuur was. Vandaar dat je dus in de Indiaanse filosofie heel veel commentaren vindt. Zo'n mondeling cultuur is ook heel belangrijk, hè? Omdat je draagt die teksten bij je. Op het moment dat je een bepaalde ervaring hebt, komt zo'n stukje tekst naar voren. Net zoals bij bijbelvaste protestanten, had je dat. En het mooie is dat die teksten ook door ervaringen worden opgeladen. Kijk, bij ons kunnen we allerlei teksten en dingen buiten ons vinden. En dat maakt toch dat je ze vaak niet zo erg eigen maakt. Als woorden, niet alleen mantra's, maar ook andere sterke woorden, als die bij je wonen, dan heeft dat een heel rijk iets, wat in onze cultuur toch ook weer wat verloren gaat.
Maar zijn deze teksten eigenlijk in versvorm geschreven ook?
Nou, kijk, Vasubandhu, die heeft een verstekst met zijn eigen commentaar. Nagarjuna is helemaal in versvorm. Ja, die oudere Pali-teksten zijn niet in versvorm. Die werden gememoriseerd na de dood van de Boeddha. Zijn er een soort samenkomsten geweest, ook van monniken, die voor elkaar dan de teksten van de verkondiging van de Boeddha en van de monniken reciteerden en dan checkten of het goed onthouden was. Die hebben wel weer een stijl. Nou, dat is een leuk voorbeeld. Dan komt er een monnik bij de Boeddha. En die zegt dan, kijk, de start van de vorige zin wordt aan het begin van de volgende zin herhaald. En dat is ook iets van geheugentechniek, hè. Toen kwam de zwervende monnik Vajragotha naar de plaats waar de verhevene was. Verhevene is de Boeddha, hè. Er naartoe gekomen, dus hij had het, hè, wisselde hij met de verhevene vriendelijke begroetingen uit. Nadat hij vriendelijke begroetende woorden gewisseld had, heeft het weer opgepakt, ging hij naast hem zitten. En naast hem gezeten sprak de zwervende monnik Vajragotha tot de verhevene het volgende. Nou, en dan begint de dialoog. Maar dat telkens herhalen van het laatste stukje, dat heeft ook te maken met geheugentechniek, denk ik. En het is een soort, voor ons vaak een beetje een keuvelstijl, maar waardoor de dingen rustig langskomen. Hè? En dat heb je met name nodig als, kijk, als wij een tekst lezen, kan je altijd even stilstaan. Maar als hij dus verteld of gereciteerd wordt, dan gaat het maar door. Dus dan is het heel prettig als er eventjes, oh ja, ah, hè? En dan kabbelt het rustig voort en dan blijf je er makkelijker bij.
Naast de boeddhistische teksten heeft u ook een aantal Advaita teksten ook gedaan. Heeft u daar een speciale voorkeur voor?
Ja, kijk, die oude Upanishaden tekst die hierin staat, van het gesprek van Yajnavalkya met Maitreyi, is een van die hele vroege, maar heel radicale en mooie, veelzijdige Atman teksten, hè, over het zelf. Daar kun je nog niet helemaal van Advaita in die heel latere, vrij strikte zin. Van radicale non-dualiteit kun je niet helemaal van spreken, maar dat zit er wel in. Ja, die Upanishaden tekst, dat is een prachtig voorbeeld van dat eigenlijk het geheim van het zelf en van de eenheid, niet dualiteit, dat je dat eigenlijk, dat ze dat op allerlei manieren benaderen. Die tekst geeft allemaal verschillende benaderingen en die vullen elkaar aan. Het is in de oude Upanishaden heel vaak. Dan wordt er, je hebt zelfs daar debatten en discussies. Er is ook een winnaar, kan een winnaar zijn. En de winnaar van het debat is niet degene die het beter weet dan de ander, zodat wat de anderen hebben gezegd eigenlijk niet waar is. Maar de winnaar is degene die meer weet. En op zo'n manier meer weet dat de ander niks meer kan toevoegen. En daarmee wordt dus wat de andere wijze mensen hebben gezegd, wordt niet ontkracht. Maar het mag er allemaal zijn. En, want het zijn allemaal toegangen om iets aan te duiden van, ja, wat ik dan toch, dat geheim van het zelf en van de eenheid van de dingen. Alle middelen die horen tot de gewone waarheid van de omhulling. En als ze je leiden tot de uiteindelijke waarheid, dan zijn ze goed. En in het grote voertuig zie je dat ook vaker, dat ze zeggen, de bodhisattva, hè, die beschikt niet alleen over wijsheid en mededogen, maar ook heeft hij de deugd van vaardigheid in het hanteren van de middelen. Want voor de een is dit middel goed en voor de ander dat. En zo hebben ze natuurlijk ook in het grote voertuig allerlei wegen van het kleine voertuig. Hebben ze een plek gegeven, want dat was voor sommige mensen heel goed. Kijk, je kan het toch niet zomaar pakken. En mensen op weg leiden, dan moet je niet met een soort star, dogmatisch iets ze in de maag splitsen en zeggen van nou, dit is het. Nee, iedereen heeft de toegang in zich, maar je moet beginnen op de plek waar de mensen zijn. Dat is ook mededogen. Eigenlijk is die vaardigheid in het hanteren van de middelen is eigenlijk een combinatie van wijsheid en mededogen. In de praktijk van met mensen omgaan en mensen de weg wijzen. Dan heb ik een tekst van Shankara. Deze tekst heeft het mooie dat hij... Hij komt tot een soort Advaita-positie van dat de dualiteit, veelheid, dat die uiteindelijk niet geldt. Maar de toegang daartoe, die wordt eigenlijk langs die weg van dat naar binnen vragen gedaan. En dat onderscheid tussen zelf en niet zelf. En dat lijkt heel erg op iets wat in de Sankhya en yoga richtingen, daar wordt ook een soortgelijk onderscheid gehanteerd. En dat stelt je namelijk in staat om die stapjes te maken en te verhelderen van mijn ware zelf valt niet samen met allerlei andere aspecten van mijn bestaan. Dat werkt in eerste instantie, werkt dat in de richting van getuigenbewustzijn. Maar op een gegeven moment zegt hij, ja, maar dat niet zelf, dat is uiteindelijk niet. En dat klinkt heel negatief, maar dat is eigenlijk omdat het zelf eigenlijk zo ruim en wijd is, dat het alles omvat. Dat klinkt voor ons heel raar, maar denk gewoon dat je in alles kom je ware zelf tegen. Mits je dat goed verstaat en open bent. En dat geeft dus een heel ander soort manier van in de werkelijkheid staan dan wij meestal hebben, dat we in ons kleine ik zitten en dat, ja, dat we ons ook los voelen van werkelijkheid en veel dingen naar ons toe moeten halen en ons moeten verdedigen en zo. Terwijl waar het uitkomt in die non-dualiteit is echt open in de werkelijkheid zijn, maar de werkelijkheid is ook open naar jou. Sommige van die Advaita-formuleringen kan ze vaak beter begrijpen ook nog vanuit de Zen-context. Daar hebben ze namelijk soms hele mooie formuleringen en manieren om iets aan te geven van niet-dualiteit, die wat makkelijker herkenbaar zijn voor ons gewone denken. Want als je zegt, ja, alles is eigenlijk één, dualiteit bestaat niet, je hebt het grote zelf. En dat is ook één met Brahman, de dragende grond die alles doordringt. Dan zegt iedereen, nou, dat ervaar ik niet, ik ervaar juist ontzettend veel verschil en het verschil is ook heel belangrijk. Anders krijg je zo'n één grote soep. Of desnoods, alles is één groot licht. Wat kan dat nou betekenen? Maar in Zen hebben ze bijvoorbeeld daar een heel mooi beeld voor. Dat het hele universum, dat is vol met Boeddha's. En dat is als een net van diamanten. En iedere Boeddha weerspiegelt alle andere Boeddha's. En dat is een soort beeld voor wat ze ook wel noemen de wederzijdse doordringing van alle dingen. En de wederzijdse ondersteuning, interdependentie van alle wezens. Nou, en dat beeld is heel mooi, omdat het staat als het ware haaks op hoe wij onszelf vaak ervaren als niet ondersteund door alle wezens. En als geïsoleerd en als iemand die van alles zich moet toe-eigenen en verdedigen en zich aan vastklampen. Terwijl, ja, bij Dogen vind je dat in een van zijn teksten, dat hij zegt, ja, als je gaat zitten in zenmeditatie, dan kom je in contact met de onuitsprekelijke. En in zekere zin ook niet gewoon waarneembare wederzijdse ondersteuning van alle wezens. Je wordt allang ondersteund. En je geeft jezelf ook. Er is een dimensie in ons bestaan waar dat allang aan de gang is.
Dat was de filosoof Bruno Nagel. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op donderdag 27 mei is er een lezing over Zen in de bibliotheek in Sittard. De lezing begint om 8 uur en de entree bedraagt €5. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Hofman. Hij is telefonisch bereikbaar onder 046 451 6420. 046 451 6420. Op zaterdag 29 mei is er in Antwerpen een colloquium over het vrouwelijk principe in boeddhisme en islam. Met onder andere lezingen van Judith Zimmer Brown en Durre Samin Ahmed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Tibetaanse instituut Kruispadstraat 33 in het Belgische Schoten. En het e-mailadres is tipinst@skynet.be. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. 035 629 3191. Volgende week zaterdag op Nederland 1 om 13:50 de documentaire The Anniversary van Ham Tran over het tragische levensverhaal van een familie tijdens de oorlog in Vietnam. Volgende week zaterdag op deze zender om 19:55 in Reflecties de column van Yu Guangwing en een tweeluik over de Tibetaanse manuscripten van de Universiteit van Leiden en hun verzamelaar Johan van Manen. Graag tot dan.